tekstwoord voor deze avonduur vindt u in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 32. Jesaja 32, en daarvan het 18e en het 19e vers, daar spreekt het woord des Heren aldus: en mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte. Tot zover. Voor degenen die vanmiddag niet hier waren, wilde ik nog even herhalen dat wij vanmiddag bij het 18e vers ook hebben stilgestaan, en vooral bij het eerste gedeelte: en mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. En daar moesten we eigenlijk vanavond gaan vervolgen. En de gedachten waren deze middag: een huis of een woning van vrede, veiligheid en rust. En omdat ik dacht dat we vanavond het 19e vers zouden behandelen, hadden we daarboven geschreven: geen leven buiten Jezus. Om kort nog iets te noemen, wij hebben gehoord dat het er niet best bij staat met Jeruzalem. Toen niet en nu niet. Ook al kwam er een tijdelijke uitredding in de dagen van Hiskia, al waren de zorgeloze en geruste vrouwen vrolijk, het zal toch alles uitlopen daarop dat er geen inzameling zal zijn en rouw in plaats van blijdschap. Want de Heere verheerlijkt zich wel. Hij laat zijn grote naam niet lasteren door Sanherib of Rabsakee of wie dan ook. Hij verkiest ook voor zich de erfenis. Hij maakt zalig, maar anderzijds is de vloek geen ogenblik opgeheven. En midden in de zegeningen van het Messiaanse Rijk dat komen zal, en we hebben u ook nog even erop gewezen, vooral in de verwarring van deze dagen, dat we ons toch niet verliezen in een vleeselijke uitleg van Gods woord, alsof Jeruzalem nog enige betekenis zou hebben voor ons. Maar midden in dat alles komt ook het oordeel weer. Het paleis zal verlaten worden, enzovoorts, enzovoorts. We hebben ook gehoord: totdat de Heere die steen zonder handen afgehouwen heeft, en die steen vermaalt alle koninkrijken der aarde, en God vormt zijn koninkrijk, zijn kerk uit alle geslacht, tong en taal, Jood en heiden, Griek en barbaar. En toen hebben we gehoord dat die woning, in het Oude Testament woonden de mensen ook wel in een huis, maar voor Israël was bij uitstek de woning: wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan, en knielen voor zijn zetel neer. Die woning was de tabernakel, en de tempel later, waar de Heere woonde tussen de cherubim boven het verzoendeksel. En die nu door het waarachtig geloof mocht zien, door dit heiligdom heen, die zag daarin tot zijn grote blijdschap van verre: het komt goed. Als onze huizen in puin gaan, als wij het in onze huizen niet uit kunnen houden, als wij het leven moeten verliezen, de Heere heeft onder ons een woning, een toevluchtsoord. Zo kwamen de feestgangers, driemaal 's jaars bij de grote feesten kwamen zij op naar tabernakel en tempel, en ook de schuldigen, die verslagen van geest waren, om voor zijn aangezicht te aanbidden. En ook die blijde waren vanwege des zeere goede tierenheden. Zo was dat volk, dat uitverkoren Sion, hebben we gehoord, zijn volk. En dat had in die tijd een getrouwe afbeelding van die tempel die God gaat bouwen tot een woning voor al zijn kinderen. En die tempel is de Heere Christus, hebben wij gehoord. Want hij zegt, breek deze tempel, ik bouw hem weer op. Want in hem zullen toevlucht vinden en zich beroemen het ganse huis Israëls. En nu was het onder het Oude Testament zo, en ergens is dat nog zo met het oog op de volmaaktheid die komen zal. Maar onder het Oude Testament was het ook zo, ja, die mensen woonden ver weg en je kon niet allemaal in de tabernakel of in de tempel blijven. Dat kon niet. Ze moesten weer naar huis. Ze waren wel blij als ze er geweest waren en de priesters de zegen des Heren hen toeriepen. En zij waren wel min of meer ook bedroefd. Als ze omkeken en ze zagen de priesters en de trompetters in de dienst des Heren, hoe gelukkig die in zijn huis mogen wonen, ze prijzen nu gestadiglijk. Maar dan gingen ze weer naar huis. Ze hadden van de Heren ontvangen nieuwe moed en spijzen op de weg die zij zouden gaan. Zo zijn toch immers ook eenmaal Jozef en Maria en het kindeke Jezus opgegaan naar de tempel om hem te aanbidden. En nu de Heere spreekt van die woonplaats des vredes, heeft hij op het oog dat koninkrijk, die dierbare borg en middelaar in zijn werken, in heel zijn persoon, in zijn namen, in zijn eigenschap, in alles wat hij gedaan heeft, in vernedering en verhoging. Want de apostel heeft gezegd, hij is onze vrede, die deze middelmuur des afscheidsels gebroken heeft, en die een toegang heeft gemaakt tot die eeuwige God, waarvan het woord zegt, de eeuwige God, zij u een woning. En tenslotte hebben we nog even genoemd, het is een woonplaats des vredes. Hoe zou dat kunnen, als ongeruste of onrustige mensen samenkomen voor Gods aangezicht, omdat het dankdag is, en zij weten niet en zij verstaan niet. En het ligt alles tegen elkaar in. En zij voelen zich in het geheel niet vredig. Toen hebben wij gehoord, in het woord betekent vrede in de eerste plaats een staat. Niet een stand, maar een staat. Er is een staat van oorlog en een staat van vrede. Nou kan het een staat van oorlog zijn en dat de geruste vrouwen heel vrolijk daarheen trippelen en net doen of er niets aan de hand is. En zeggen, het gaat toch goed, komt best voor elkaar. Maar het is een staat van oorlog. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Maar hoe kan het ook zo zijn dat je in je eigen helemaal je niet zo vredig gevoelt? Maar je werd overgebracht naar het land van de Heer Jezus Christus op het veld van Boas. En daar heerst geen staat van oorlog meer, want daar begroet hij, vrede zij u lieden. En zij groeten terug, Gezegend zijt gij de Heere. Dan kan het misschien wel eens akelig gesteld zijn. Dan kan het wel eens donker uitzien. Dan kan het wel eens op een grote oorlog lijken. Maar God heeft gezegd, mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Nou zijn ze in het land van die meerdere Boas. En daar worden de zwaarden terzijde gesteld. Daar komt de stem hun tegen, de onrustige, die in zichzelf geen vrede kunnen vinden. Grimmigheid is bij mij niet. Daar komt de sprake hen tegen op dat land. Ik ben uw God. Ik zal u rust geven. Ik zal voor u zorgen. Ik zal alles voor u doen. Kijk, en dat is nou weer de troost. Waar de Heilige Geest dat zegent aan onze harten. Dan kan het zo naar niet zijn, zo akelig niet zijn. En dat de Heere in één ogenblik, zoals bij Job, ik weet. Het is vrede. Al is alles bezig met pijl en boog en met schild en rondas, het is vrede. Waarom? Wel zo spoort de Heilige Geest als het ware het geloof aan. Hij is onze vrede. Hij is onze hoop. In hem is de vijandschap teniet gemaakt. Toen hij gehangen heeft aan het hout in het lichaam des vleeses. Dat op de voorgrond. Het is een staat van vrede. Dat is zo onbegrijpelijk. Dat is zo groot. Dat is zo onuitsprekelijk. Dat daar zo'n akelig mens zit. En die, ja, die eigenlijk zo diep van God is afgevallen. Dat die, nou ja, om een kleinigheid. Dan zou die zijn naaste een klap op zijn hoofd geven. Om een kleinigheid zou die zich te buiten gaan. Hij moet het trouwens duur betalen, want het geeft hem geen vrede. Maar zo is die. Want ik weet dat in mij, zegt Paul, dat is in mijn vlees geen goed woont. Maar nou de Heer, die zegt, mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. Nou, dat is helemaal onbegrijpelijk. Ze zijn in het land, gij hebt ellendigen. Dat land waar de oorlog uitgebannen is, bereid door uw sterke hand, o Israëls, ontfermer. Een staat van vrede. Nou, dat is onuitsprekelijk groot, want als de Heer daar nou weer mee troost, dan wordt het ook weer waar wat de Heer Jezus zegt, zalig zijn de vreedzamen. Dan gaat het zwaard in de schede, want die het zwaard trekken, zullen door het zwaard vergaan, en de toren rust in de boezem der dwazen. Maar, de grondslag van dat alles is niet in ons, maar die is daarin, als je nu in het land gebracht wordt, waar de oorlog is uitgevochten, en waar geroepen is, het is volbracht. Het zwaard is uitgeroepen. Dan kan de Heer het toch ook niet hebben dat de inwoners van dat land elkaar de keel afsnijden. Dat kan niet. Dus hoe onrustig, hoe dwaas ze ook worden, dat is een voorrecht en een privilege van de bewoners van dat land. De Heer neemt het niet. En daarom zingt de man, en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Stap terug uit, want je bent hier niet bij de duivel, zegt de Heer. Je bent hier op het land van mijn lieve zoon, daar gelden andere wetten. daar gelden andere wetten. Daar hoef je geen bloed te laten vloeien en je hoeft geen bloed te vergieten. Nog van jezelf, nog van een ander. Want het land rust alreeds op het vergoten bloed en verbroken vlees van de Heer Jezus Christus, de koning van dat land. Dat is kort samengevat ongeveer de gedachte waar we vanmiddag een ogenblik bij hebben stilgestaan. Maar nog gaat het woord verder. En in welverzekerde woningen. Dat betekent eigenlijk veilige woningen. Veilige woningen. Nou, in deze tijd, hier in Hilversum, zal overal wel zijn, hier opereren allerlei bendes. Als je een uur van huis bent, dan hebben ze net tijd genoeg om je spulletjes weg te halen. Zo gaat dat. Achter elkaar door. Iedere dag. Er gaat geen dag voorbij. En dan hebben de mensen hun huis wel aardig op slot gedaan, maar er zijn ook weer allerlei manieren om er binnen te komen. Een mens is zo listig. Maar een welverzekerde woning, dat betekent eigenlijk een veilige woning. Een veilige woning waarin je geen geweld van trotsaards hoeft te vrezen. Een woning waar je rustig je hoofd in neer kan leggen. Een woning die niet met een ijzeren grendel of met een slot op slot gedaan is, maar een woning die gebouwd wordt door de Heere. Er staat welverzekerde woningen. Van een woonplaats gaat het naar woningen. In het meervoud. Wat zou dat te betekenen hebben? Ach, dat heeft zoveel te betekenen. Maar ik mag u misschien enkele dingen noemen. Het huis waarin wij wonen is niet veilig. We kunnen wel zeggen, de wereld is een vulkaan, er hoeft maar iets te gebeuren en alles klapt uit elkaar. Dat is nog een algemeeniteit, die is wel waar. Maar dat is nog erg algemeen. Maar het huis waar ik in woon, dat is niet veilig. Dat is niet wel verzekerd. Ik denk het wel, de verzekerdheden der goddelozen zijn vele. Ik denk het wel, maar het is niet zo. Want als de stormwind komt en de waterstromen vallen en de winden waaien, die komen tegen ons huis aan, dan is zijn val groot. Het blijft niet overeind. Het is niet op de steenrots. En dat zijn wij, die dwazen zijn wij. Ieder heeft zo een soort verzekering in zijn leven afgesloten en ieder bekijkt het op zijn eigen manier, maar je staat er verbaasd van hoe vast de mens dat beet grijpt en daar ook bij blijft. Ik zeg nu eenmaal in mijn leven bijvoorbeeld, kijk eens, zei pas nog een mevrouw, ik maak me niet onrustig, want ik heb iedereen gegeven wat hem toekomt, ieder het zijne gegeven. En ik zou het trouwens niet rechtvaardig vinden, ook als ik dan nog eens een keer straf zou krijgen. Dus in dat huis, daar woont ze. En daar blijft ze wonen. En je denkt misschien, nou ja, als ze doodgaat, dan zal ze wel anders praten. Dat is niet gezegd. Dat is helemaal niet gezegd. Het kan zelfs wel dat ze nog zingt veilig in Jezus' armen. En dat toch een woning is die in elkaar stort. Wij hebben geen huis meer. Want wij zijn ellendigen. En we hebben vanmiddag beklemtoond, mijn volk, zegt de Heere, hier, dat volk, dat wordt door de Heilige Geest bearbeid om dat te geloven. Om niet op het rothuis van een ander te schelden, en op die, maar mijn huis, dat lekt aan alle kanten. Dat kan niet blijven staan. Dat is vermolmd. Daar rust de vloek op. En ik kan wel rustig gaan slapen en rustig blijven zitten, maar de Heere zegt, neem mijn redenen ter oren, beef maar. Want de hele zaak gaat tegen de vlakte, er blijft niets van over. Nou ja, niet alleen in het natuurlijke leven, maar als je dan eens in het geestelijke leven kijkt, wat hebben mensen verschrikkelijk veel welverzekerde woningen. Tenminste, zoals die denkt, veilige woningen. Komt zo af en toe nog een beetje onrust bij kijken. Goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Wat noemt gij mij goed? Niemand is God goed aan één, namelijk God. Maar gij weet de geboden. Alles heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. Wat ontbreekt mij nog? Nicodemus had er ook graag nog een stempel bij. Hij was ook niet erg rustig meer. Hij dacht, ik moet die rabbi van Nazareth ook eens spreken. Ik weet dat het gij een profeet zijt. Maar dan gaat hij ook vragen. En zo zijn er wel verschillende die door toch ergens een heimelijke onrust niet kunnen verbergen en nog graag het nog eens uit een ander horen dat het toch wel goed zit. En als die ander dan zegt, nou man, ik twijfel er niet aan of dat werk in jou, dat is een goed werk hoor. Hij zal het volleinden. Dan ga je al heel blij naar huis. Ja, het is toch erg eigenlijk. Dat een mens meer waarde hecht aan een knik van een ander. Dan aan de gunst bewijzen Gods. En zo heb je allerlei, je hebt van die fladderwoninkjes, weet je wel. Dat je zegt, nou, er hoeft niet veel te gebeuren of het zaakje ligt onver. Je hebt ook hele fortificatium. Met zulke muren. Zodat iedereen zegt, jongen, er mag wel een aardbeving komen. Wil dat zaakje omver gaan. Maar het gaat omver, hoor. De aardbeving komt. Want er staat niet dat de bergen misschien zullen wijken, maar ze zullen wijken. En de heuvelen zullen wankelen. Dat zou je dan meer eigenlijk ook kunnen zien als wij, en dat doen wij zo graag, dat we zo verschrikkelijke degelijke mensen zijn. We gaan niet over één naar Gijs. Dus zo'n fladderwoninkje van die gereformeerden bijvoorbeeld, hè, daar heb je niks aan en dat, nou, dat is ook niks en dat is ook niks. Dat weten we haarfijn. En soms terecht. Maar wat is de achtergrond? De achtergrond is, ik zit gelukkig niet in dat huis. Ik heb een ander huis. Wat is jouw huis dan? Jouw welverzekerde woning. Nou ja, dat het zomaar niet gaan zal hoor. Daar ben ik wel van overtuigd. En er zal een wonder moeten gebeuren. Een wonder. Dat een mens is van dood levend gemaakt mag worden. En hoor je die mens praten. Maar daar woont hij ook fijn. Hij heeft wel verblikt of verbloosd hij ook niet van. Want hij heeft een welverzekerde woning. Dat hij het wel weet. Zo zie je, dat mes dat snijdt eigenlijk aan alle kanten onze woningen aan. Het zet er overal. Vroeger had je bij een besmettelijke ziekte, werd er besmet opgezet. Zo zet het woord ook op elk huis, op elk levenshuis. Zet het woord van God onbewoonbaar afgekeurd. Ja. Nou ja, mensen hebben ook de gewoonte, en dat komt in onze kring ook veel voor, wat ik aan het begin al zei, weet je wel, dan gaat hij op kamers, dan heeft hij zijn ziel en zijn zaligheid verpand, de een aan een oude schrijver, en de andere die zegt, nou, maar dat zit wel goed, ik wou dat ik in deze schoenen stond, dat is nog een echte. Als ik in deze schoenen stond, dan zou ik mijn eigen wel, daar kan je eigen wel aan toevertrouwen. Aan die man of die vrouw. Die zou je wel eerlijk behandelen. En die kruipen bijna bij elkaar op schoot. En als je elkaar zoekt, oh nee, die moet je daar wezen, die zit daar, joh. Ja, dat is, daar moet je wezen. En zo zit de mens dan daar weer te hokken in een huis. Maar het is een huis wat er aan gaat. Zo is het met onze huizen. Want in Adam is het dak eraf gewaaid. Beter gezegd, het fundament is er onderuit. We hebben geen fundament meer. Dat is er niet meer. En ons fundament was de Heere zelf. Hij had ons gemaakt en naar zijn evenbeeld geschapen. Nou is de wortel, het fundament is er onderuit gevaagd door onze zonde. Dus nu kun je toch moeilijk meer spreken van een veilig huis. Soms merk je er iets van, hè. Als je de mens zo ziet wonen en werken. en er komt de klad in, dan kun je wel eens iets van die intense droefenis proeven en zien. Dan voelt men aan, hè, nou dacht ik net. Nou dacht ik net nog een jaar of 10, hè, hier zo te zitten en te leven en centjes op te maken. En nou moet ik dood. En dan kun je wel eens denken, nou dat is wel een onderwerp om te praten over een ander huis. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Maar je komt bedrogen uit. Je komt er bedrogen mee uit. Want de mensen die zeggen, ja hoor eens, daar moet je maar niet over praten. Als je zou zeggen, je moet naar Rome kruipen. Of je moet 10 keer halleluja roepen, dan ben je beter. Dan zou het men er wel voor over hebben. Maar dan zie je iets van die droefenis die de dood werkte. Hè? Kon ik dat nou maar? Kon ik maar blijven wonen in mijn huis? En al is het nou een huis opgebouwd van drek, kon ik maar blijven wonen. Maar het kan niet. En dan zie je dat hulpeloze van een mens, dan opeens is er een eind gekomen aan zijn leven, hij kan niet meer vooruit en ja, de weemoed en de weedom kijkt zijn ogen uit. Zo is het eerlijk waar met al onze huizen, geestelijk. Dat predikt het woord overal. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Een mens kun je ook zeggen die heel zijn leven over zijn onwaarde praat en die het zo goed weet. En die zo'n groot verstand heeft, die blijft ook niet. Hij wordt ook gelijk als de beesten die vergaan. Ja, heel de wereld zoekt een huis en heeft een huis gevonden. En ja, dat geldt van alle mensen. Alle mensen geldt dat ze een huis zoeken. Moet je niet denken, wereldse mensen die zoeken een huis en een welverzekerd huis, een sluitend geheel waarin ze het kunnen wagen en zeggen, hierop kan ik mijn hoofd rustig neerleggen. Nee, dat zoekt iedereen. Het is daarom nog niet zo'n kleine genade als je opeens de ontdekking mag doen dat de zaak op instorten staat en dat het lekt aan alle kanten. En dat als de storm gaat waaien, dat je er dan onherroepelijk in je eigen huis begraven wordt onder het puin. Dat is nog geen kleine genade. Maar nou gaat het hier, gaat het. Kijk, en daarom heb ik dit even genoemd, de tegenstelling. En in welverzekerde woningen. We hebben gehoord, die woonplaats, dat is Christus. De meerdere tempel en tabernakel. Maar zij zullen ook in welverzekerde woningen zijn. Veilige woningen. Wat is dat dan? Het is ook Christus. Maar ik zou toch graag nog enkele dingen daarvan willen noemen. Wat is een welverzekerde woning? Waarheen de ellendigen getrokken worden. Waarin ze getroost worden. Waarin ze vermaand worden. Die zo zeker is dat niemand in de hemel of op de aarde heeft dat huis kunnen vernietigen. Dat is het huis van het woord van God. Waarvan David zegt, op uw woord heb ik gehoopt. Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Dat is een welverzekerde woning. Want als alle huizen instorten, want alle vlees is als gras, en de heerlijkheid des mensen is als een bloem des velds, gras verdort, zijn bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat tot in der eeuwigheid. Dat is een welverzekerde woning. Dat wil zeggen, je komt overal bedrogen mee uit, en je kunt overal bedrogen mee uitkomen, maar het woord, met het woord Gods niet. Want het woord Gods is wel zo wel verzekerd.
dat de Heer Jezus heeft gezegd dat er niet ene tittel of jota van ter aarde zal vallen. En die aan dat woord toedoet, over hem worden toegedaan de plaag. En die aan het woord afdoet, over hem zijn deel wordt afgedaan uit het boek des levens. Een welverzekerde woning. Zeg nou eens, moet je ook zeggen, ach, wat een dwaas. Wat een dwaas. Hij zit te rakelen. Hij zit te zoeken. Hij grijpt naar zijn geestelijke portemonnee of hij nog iets kan vinden. Hij zoekt in de kast, hij zoekt alles af. Wij zouden zeggen, als hij het op deze tijd, hij kijkt alle advertenties na of dat er nog ergens wat te koop is. Huis te koop. En het is er niet. Bewaart hij dan de Heere voor het laatste? Zo'n ongeluk is het nou. Dat doet hij niet zo onbeschoft, maar hij zegt, als ik me nou niet bedrieg, dan heb ik toch, ja. En we hebben ons bedrogen en we bedriegen ons altijd weer. Een ander zegt, het is lang geleden, het is 25 jaar geleden hoor, maar kijk eens, toen heb ik eens gehoord dat mijn moeder, die had nog wat voor mij, of mijn vader. Je had wel hoop dat het goed kwam. Maar ja, dat kan best zijn. En derde, hij rakelt in dat vuur. Hij kijkt alles na. Waarom? Nou ja, je moet toch ergens wonen. Hè? Zo is een mens in zijn godsdienstige leven, is die eigenlijk ook bezig. Sommigen zijn ver gevorderd. Om al die meubels en alle huisraad zo uit te tekenen, dat iedereen tenslotte de ontdekking doet, nou ja, dat stoeltje dat past mij wel, en die tafel die ken ik, en een ander zegt, die klok die ken ik, weet je wel, en dat schilderijtje, ja, dat is nog van mijn opa geweest, zo. Maar dat is geen welverzekerde woning. Nee, het woord. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Dat is vast. Dat is vast. Want dan zou je vaststellen voor jezelf dat je goed bekeerd bent en meer dan één keer bekeerd en duizend keer. En dat je geroepen en gerechtvaardigd en weet ik allemaal was of bent, dat je dat mag geloven. Dan is het nog niet. Dan ben je er nog niet. Dan ben je er nog niet. Dat is nou juist dat wonderlijke van het woord, wat Adam en dan ons godsdienstige Adamskinderen zo vreselijk tegen de borst. Dat het nou altijd en altijd zegt, oh, dat is te kort. En iedereen die naar voren komt en zegt, nou maar, het is bij mij op goede gronden hoor. Dat weet ik op goede gronden. Te kort. Daarom wordt de mens ook zo verbolgen vaak. Hè. Dan komen we zo in opstand. Dan zeggen we, ja hoor eens, als je er zo over gaat denken, dan kun je alles wel afschuiven. Dan hoeven we nergens meer over te praten. Maar dat doet de mens om zijn boosheid te verbergen. Dat doet hij om te verbergen dat hij eigenlijk naar welverzekerde woningen zoekt. Overal, behalve waar ze zijn. En wat kan de mens daar een genoegen in beleven? Ik heb wel eens gezegd, ik hoop dat ik overdrijf, hoor, daar gaat het niet over. Maar soms denk je wel eens, zou driekwart van de godsdienst niet bestaan uit mensenbehagerij. Ja, mensenbehagerij, maar dan op een hele slimme manier. Hele slimme manier. Elkaar zegenen. Elkaar prijzen. Elkaar bewonderen. Die het niet doet, dat vind ik een akelige kerel. En daar zet ik een vraagteken achter. Waarom niet? Nou, hij mocht ook wel eens een steentje bijdragen. Hij mocht ook wel, voel je, aan mijn huis. Oh, het is niet om te zeggen, maar laten we er maar niet te lang over praten, want het is niet om te zeggen. Maar nou Gods woord, het woord en de Heilige Geest. Waar de Heere zijn geest aan beloofd heeft, die door dat woord woont en werkt. Dat is een welverzekerde woning. Want al die goede woorden, zij vloeien uit het vlees geworden woord, dat is Christus. En daarin is geen wijken en geen wankelen. U zegt, dat kunnen wij toch niet? Hoe kun je nou in dat woord gaan wonen? Hoe zou je dat? Nee, dat kunnen wij zeker niet. Geloofden we dat maar? Geloofden we dat maar? En de Heere leert het ook geloof. En de Heere leert ons eerlijk erkennen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenste kamer. Want ik was zo nog blinder als de mannen van Sodom. Die liepen allemaal om het huis heen. Maar er kwam er niet eentje binnen. Ze konden de deur niet vinden. Maar God zegt, mijn volk zal in welverzekerde woningen zijn. Daar zullen ze wonen. Dus ik noem u enkele dingen zo. Het eeuwig blijvende woord. De Heilige Geest die krachtig woont en werkt. De belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. Gode tot heerlijkheid door ons. Zijn eedzwering. Toen hij bij niemand die meerdere was had dus kon zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Omdat de erfgenamen der belofte een welverzekerde woning zouden hebben in zijn belofte en in zijn eedzwering. Als een anker der ziel. In het binnenste heiligdom uitgeworpen. Een welverzekerde woning. Dat is zijn eeuwig welbehagen. Dat is zijn onveranderlijke trouw. Alles daarbuiten kan opengebroken en met de grond gelijk gemaakt worden en zal ook gebeuren. Maar de dichter zong, ik weet dat het vast gebouw van uw gunst bewijzen in eeuwigheid naar uw gemaakt bestek zal reizen. Ik zo'n welverzekerde woning. Welverzekerde woning van de eeuwige liefde Gods in Christus geopenbaard. Dat hij een God is van welbehagen. En dat niemand kan afdoen. Niemand kan sluiten waar hij de deur opent. En niemand kan ook openen waar hij sluit. Hij geeft een geopende deur tot de welverzekerde woningen. En hij roept daar in zondaren. En zij zullen ook komen. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Neem je intrek hier, zegt hij. Je zit niet goed. Je zit niet veilig. Want het gaat eraan. Hier, kom bij mij. Ja, en de Heer is zo sterk, dat zijn woord is zo machtig, dat als Lazarus dood in het graf ligt, aan handen en voeten gebonden, en de Heer roept met zijn woord, kom uit, dan komt hij eruit ook. En een dood meisje zegt de Heer van, sta op. En hij grijpt ze bij de hand. En een dode jongen, jongeling, ik zeg u, sta op en u geeft hem aan zijn moeder terug. Zo sterk is die God. Zo krachtig is zijn woord in zijn handen, in de handen van de Heilige Geest. Zo is alles wat God doet in der eeuwigheid. Er is niet aan toe te doen, er is niet aan af te doen. Het zijn zijn welverzekerde woningen. Die nooit een einde zullen nemen. Nou,
zou zeggen als hij dan door zijn genade mag zeggen: lieve heren, ik zat in een huisje van de duivel. Vriendelijk bedankt dat u er opgeschreven hebt, onbewoonbaar, afgekeurd. Want ik had het te goed naar mijn zin, ik had alles wat mijn hart begeerde. Ik had me van alle comfort voorzien. Maar toen uw woord mij toesprak, waar de boom valt, daar zal die wezen. En de waterstroom is gekomen en de winden hebben gewaaid. Toen hebt ge door dat woord en die geest het geloof in mijn hart gewerkt. Heere, wat groot dan. Waarom hebt u mij geroepen, daar ik nooit naar u omgezien zou hebben? Want ik leef buiten u als een vis in het water. Ik kan het buiten u stellen. Zo ongelukkig zijn. Maar u zegt, mijn volk zal. Nu komen ze aan door het goddelijk licht geleid, om te melden het heil van zijn gerechtigheid. En om te betuigen, hoe is het mogelijk? Mijn huis was een huis des doods. Al waren er nog zoveel beveiligingen en grendelingen op. Wie heeft ons dit huis gebouwd? Deze tempel gegeven. Deze vaste steunpilaren van het woord en de geest. De belofte en de eedswering. Zijn welbehagen, zijn eeuwige ontferming. Waarin de Heere allemaal zegt, onvoorwaardelijk. Ik wil. Ik zal. Gij zult. Nou ja, als je daar nog niet blij mee kunt wezen, als je daar nog geen moed uit mag zetten en dat je dat verre van je stelt, dan is dat een teken dat het huis waar we in wonen, dat het nog zo goed voldoet, dat we nog zo tevreden zijn met onszelf, dat het ons eigenlijk een beetje vreemd voorkomt dat de Heer op alles zou zetten afgekeurd. En dan vinden we het ook helemaal niet zo leuk ook om dat te horen. In welverzekerde woningen, want wij hebben geen huis, geen veilig huis meer. De dood is erin geklommen. De man gaat verder en in stille geruste plaatsen. Het zijn eigenlijk allemaal zaken die iets gemeen hebben met elkaar. Een woonplaats des vredes, welverzekerde woningen en in stille en geruste plaatsen. Het heeft allemaal iets met elkaar te maken. Maar u voelt al aan in de keuze van de woorden dat het de veelkleurige wijsheid en goedheid Gods is. Wat zouden wij mogen noemen? En in stille, geruste plaatsen. Nou, een mens is zo'n werker. Een mens is zo'n doortouwer, zeggen we wel eens. Een mens zet alles op alles. Hij grijpt hamer en spijker en beitel en zaag. Hij grijpt potlood en papier. Hij is altijd in beweging. Dat is... En dan kun je zeggen, het is goed, eensdeels is het goed als de Heer een mens arbeid geeft. Maar denk erom dat de duivel ook geen ogenblik rust gunt. Geen ogenblik gunt hij ons rust. Zelfs in het godsdienstige weet hij een mens nog zo verschrikkelijk op te zwiepen, dat hij ook geen rust heeft. Dan moet je niet naar stille en geruste plaatsen van de duivel, maar dan moet je naar een stadion. Dan moet je maar een massasamenkomst. Daar moet je naartoe. In ieder geval, je moet op het spoor mee, begrijp je? We gaan daar naartoe, ga mee. Sommige mensen hebben als een soort bedevaarstocht één in het jaar een of andere vergadering. Ja, daar gaan we naartoe, hoor. En dan komen we weer verkwikt vandaan. Zo, op die manier. Maar, nou ja, en in het godsdienstig ook, wat kan de mensen verschrikkelijk spektakel, hoor. Ik bedoel niet, je moet niet denken, nou, heb die zeker mij op het oog, ik heb mijn eigen op het oog. Kan de mensen spektakel maken. Dat hij later zegt, oh, dwaas die je er bent. Dwaas, wat dacht je nou eigenlijk wel? Waar de duivel is, is beroering, is onrust, of, en dat is de tegenstelling in het verband van dit schriftgedeelte, is een valse rust. Beef, gij vrouwen, gij geruste vrouwen, staat op. Uw rust in uw gammele woning is bedriegelijk, is geen waarachtige rust. En tegenover het onrustige feest vieren, of het rustige nederzitten in het door ons veilig gewaande huis, daartegenover stelt God hier in stille, geruste plaatsen. De Heere bemint de stilte. De lofzang is ook stil, hij tot u, o God. En wat zou ik daar nou, je mag het zelf aanvullen, ik kan maar enkele dingen noemen. Maar ik zal u iets noemen. In de eerste plaats zou ik willen noemen, de eeuwige liefde Gods. Nu niet alleen zoals hij in Christus geopenbaard is en verklaard wordt, maar ook waarmee hij die onrustige zondaar op het alleronverwachts, ongedacht bedeelt. De mensen hebben altijd over, ja, dan moet je een onderwerp. Ach, dan denk ik altijd, wees nou eens eerlijk. Was je nou zo'n onderwerp? Was je nou zo? Ik heb vaak het tegendeel ervaren. Vaak het tegendeel. Het leek er helemaal niet op. Schei uit over liefde. Schei uit over dit en over dat, wat praat je. Nee. Hè? En daar. God zegt, zij zullen wonen in stille, geruste plaatsen. Daar deelt hij zijn eeuwige liefde mee. Hij blaast de vlam van het allerheiligst geloof, de hoop en de liefde, blaast hij aan. Je kunt het helemaal niet zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan die akelige drukteschopper zo stil worden? Hoe kan dat? Nou, God zegt. In één ogenblik. Hij kan bedrukt zijn. Hij kan bedroefd zijn. Hij kan gemelijk zijn zelfs. Kan dat ook? Kan ook, hoor. Anders was genade geen genade meer. Dan moet je met condities gaan werken. Dan moet je zeggen, ja, je hebt er zeker wel wat vooraf gekropen, hè, dat gebeurt. Maar dan heb je geen genade meer. Dat is de Roomse kerk die het condities, en dat hebben wij ook overgenomen weer van de Roomse kerk, omdat we in ons hart Rooms zijn. En dan zeggen we heel plechtig, ja, wat is er aan vooraf gegaan, of, begrijp je? Je zegt dat nou wel, maar ja, omdat ze kunnen niet begrijpen dat de Heer nou een uitdeler is, hè? Een uitdeler. Kan best dat er heel wat aan vooraf gegaan is. Daar gaat het niet over. Maar het gaat nu om de grondslagen, om de stelling. Dan zie je hoe een mens door een achterdeurtje allerlei condities naar voren brengt. Genade, ja, ho eens, maar. Dan moet je eerst je hoofd op het blok leggen. Nou, ik zou zeggen, laat het alsjeblieft aan de Heere over. Wie bewijst genade? Of dacht je dat je het zo ver kon brengen? dat je je hoofd nog eens op het blok ging leggen. Dat red je nooit, nooit. En als je het toch doet, dan trek je het net op het laatste moment toch nog wel weer terug om je eigen te handhaven. Zo zijn wij. Nee, dat is nou het stille en geruste in het wonderbaarlijke werk en huisgezin Gods. Hij doet alles. Wees maar stil. Ik heb wel eens gezegd, niet spotachtig, maar ik moet altijd denken aan de versje. Jij moet maar niet schreien, ik ben immers bij je. Ik ben immers groot. Natuurlijk niet spotachtig, dat is hoge ernst. Maar een versie, dat leerden wij als kinderen, weet je wel. Ik stel jou, ik kan altijd, als ik dat versie in mijn gedachten krijg, dan is net als dat de Heere dat zegt. Kalm aan, maar ga maar zitten in het karretje, ik rij. Vrije genade, vrije gunst. Nou, hoe zou je het dan moeten omschrijven in stille, geruste plaatsen, als daar die eeuwige liefde van God maar een schemeringetje, maar het is al zo groot, dat je verbaasd bent, dat je zegt, hoe is het toch mogelijk? Hoe is het toch mogelijk dat zo'n akelig element, dat hij daar toch in een ogenblik verblijd wordt vanwege de eeuwige liefde Gods, en dat hij van binnen, soms ook gelijk van buiten, maar dat is niet belangrijk, dat is niet bepalend, maar dat hij gaat zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag. Het kan midden in de herrie wezen van het verkeer. Het kan in de auto of in de keuken of waar dan ook. Stille geruste plaatsen. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. De Satan is een brallende geest. De Satan, dat mag je gerust noemen, en de godsdienstige Satan ook, die houdt alleen van tamtam, weet je wel. De trom moet geroerd worden. En dan kan die geweldig veel aanhang en geweldig veel beweging in maken. Maar hij kan je nooit geven wat de dichter uitroept. Ons hart is in hem verblijd, omdat we op de naam zijner goedheid, zijner heiligheid hopen. Dat is wonderlijk. Dat zijn stille geruste plaatsen. Waar de Heer als het ware toefluistert en de wateren van Siloa zachtkens vloeien, waar hij ellendige zegt, stil maar, ik doe het alleen. Wijk nou eens hier, kijk eens met een verwonderend oog. Dan wordt er ook geproefd en gesmaakt, de gemeenschap, dat de Heere goed is. Dat hebben we toch menigmaal ook met elkander mogen ervaren. Ook als we zijn dood mochten verkondigen. Misschien niet bij iedereen tegelijk. Maar ik heb het toch uit verschillende monden wel eens mogen horen. Dat het in één woord gezegd eigenlijk alleen maar te zeggen was. Stil. Dat we zomaar stilletjes bij elkander zaten. En dat het was alsof de Heere zegt. Dit is nou mijn lichaam. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten is. Het rumoer om de kruisheuvel is verstomd. De soldaten zijn naar huis gegaan. Ik leef eeuwig. En nu kom ik u een stille en toegeruste plaats bereiden. Alle dingen zijn gereed. Alle dingen zijn gereed. Je hoeft niets meer mee te brengen. Het brood is er. De drank is er. Alles is gereed. Dat kan ook zo zijn. Dat je soms eigenlijk denkt. Zouden we nogal wat zeggen. Of zouden we alleen maar stil het formulier lezen. En stilletjes een ogenblik bij elkaar zijn. En misschien nog een versje zingen. En weer naar huis teruggaan. Dat de Heere in het sacrament een zegen geeft.
dat nou is niet het woord. Ja, het sacrament is sacrament door het woord. Dat weet ik wel. Dat is boven het woord. Maar dat is boven het sacrament, het woord. Maar dat de Heere zegt, nou, je moet altijd luisteren. Of je mag luisteren. En die man die schreeuwt wel eens een beetje hard. Of hij praat wel eens een beetje zachtjes. Maar ik weet wel, je bent klein van moed en klein van krachten. Nu mag je alleen eens even kijken. Zie nu eens. Zie nu eens. Die plaats heb ik u nu bereid. Door mijn zeer bittere lijden en sterven. Dat zijn ook stille, geruste plaatsen. Waar het wild gedierte op een afstand gehouden wordt. En waar de Heere de onrustige zielen verkwikt met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed. Zo zou je het uit kunnen breiden. De stille en geruste plaatsen. Je kunt het zo wel samenvatten dat je mag zeggen, nou, je kan er veilig van op aan. Maar alles wat de Heere doet, dat ademt een heel andere geest dan wij ademen. En wat de Heere doet, dat is niet om een leger werkbeulen en slaven te maken. Maar, kinderen, ik ben onder u lieden als een die dient. Ja, dat is ook groot. Zo kan er in één ogenblik een pak van je hart zijn als je op een stille, geruste plaats komt. En want je kan denken, jongen, hoe moet dit nou? Hoe zal dat nu? En het kan op allerlei zaken betrekking hebben, persoonlijke zaken, gemeentelijke zaken. Met alles. En dan een mens die is zo klein van begrip en van verstand, dat als de Heer hem niet bewaart, dan zou dat kleine beetje verstand gewoon in de war raken. Ja, want wat? Maar dat wil de Heer niet. En de Heer zegt, kom mee. Kijk eens. Niet door kracht, nog door geweld. Door mijn lieve geest zal het geschieden. Of de Heere kan je alles doen vergeten. Gewoon vergeten. Hij zegt, hoe is het toch mogelijk? Het is helemaal uit mijn gedachten weg. Maar als hij er weer aan denkt, dan denk je er zo aan. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Weer een pak. Ik dacht al, God is goed. Als de gedachte zich in mij vermenigvuldigde, heb uw vertroostingen. Mijn ziel verblijdt, zegt de dichter. Stille, geruste plaatsen. Zoals een water wat zo stil is. En je kunt de bodem er niet van zien. Het eind is ervan zoek. Want dat ligt in God zelf, in de tempel zijner heiligheid. Dat krijgt zijn Sion, hè? Dat hebben we ook gezongen, van alles kraakt en beeft, het woud wordt ontbloot, maar in zijn tempel zegt hem een iegelijk eer. Dat betekent, daar staan ze naar de koning en ze zeggen, eer, u de eer, u bent alleen koning en niemand meer. Hij zal eeuwig eer ontvangen. En zo mogen de koning eeuwig leven. Och, het gaat altijd anders als wij denken, dat is waar. Maar je mag er wel begeerig naar zijn. Als je nou op je sterfbed komt te liggen, onverwachts, als je tenminste een sterfbed hebt. Het is helemaal niet beslissend hoor. Want al lig je helemaal niet rustig, dan heb je toch stille en geruste plaatsen. Want dat is zeker, want de Heere zegt zal. Maar ik bedoel, daar kan je toch wel, mag je wel begeerig naar wezen, dat je zegt, hé, ik hoop dat ik niets meer hoef te zeggen. Ja, want als je zelf nog moet bouwen, dan moet je nog een heleboel zeggen als je gaat sterven. Maar ik hoop dat ik niet veel meer hoef te zeggen. En dat ik zo verblijd word door de toezeggingen des Heren. Door het woord waarop gij mij hebt doen hopen. Door alles. Dat ik zo zat word van mijn eigen, dat ik zeg, hè.
het einde. Gode zij dank. En dan zomaar stilletjes weg. Zegt hij nog wat? Oh nee, hij zegt niks meer. Maar hij prijst God, zijn schepper en zaligmaker. Maar we moeten nog even aandacht vestigen, nog een ogenblikje. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud. En de stad zal laag worden in de laagte. Dat is niet zo'n eenvoudige tekst. Ja, ik denk dat daarom de meesten zeggen, ja, die tekst staat hier verkeerd. Die hoort ergens te staan bij dat oordeel van de Egyptenaren en bij Assur en noem maar op. Maar dat is toch niet waar. Het heeft geen grond om zulke dingen te stellen. Als we maar de schrift met de schrift mogen vergelijken. En dan is het u duidelijk, ik kan dat allemaal niet opnoemen, want wij moeten gaan eindigen. Maar dan kun je daaruit opmaken dat in het woord het woud en de bomen voor verschillende beelden worden gebruikt. Soms in een gunstige zin, maar vaak ook in een ongunstige zin. En hier gaat het over de ongunstige zin. En dan gaat het over die hoge bomen die de Heere verbreken zal. En over alle machten en krachten die de Heere zal verdelgen. En zo worden ook koningen en wereldmachten worden vergeleken bij cederen. Op de Libanon die de Heere met wortel en tak eruit trekt en overhoop gooit. Men kent en vindt hun standplaats. Zelfs niet meer. Dat lees je bij Ezechiël, bij Jeremia. En dat lees je overal. Bij Ezechiël is het geloof ik dat de Heer een beeld neemt. En zegt hoe hij een grote arend stuurde. En die kwam de top van de Libanon. En die nam die bovenste twijg nam die weg. Die spruit zo. En die plant er in een ander land. Maar de stam, een kleine stam, bleef staan. Met bladeren laag bij de grond. En die twijg die ging ook weer groeien daar in dat verre land. Want die stond ook nog weer bij een waterstroom enzovoorts. Hè. En die wijnstok, wordt ook een wijnstok genoemd geloof ik. Dat gaat ook weer groeien en uitdijen naar alle kanten. Nou ja, rust er zegen op. Want die kleine boom die wordt steeds groter die overgebleven was in het land waar de kop afgehakt was als het ware. Dat betekende daar bij Ezechiël, de Heere had de vorst weg laten voeren naar Babels stromen. En alle voornaamsten die waren weggevoerd. Maar het kleine restje, dat was overgebleven. Daar kijkt die zaaien ook tegenaan nog. Dat is ook nog geschieden. En dan maakt de koning van Babel een verbond. Dat ze niet zullen afvallen. Met dat kleine boompje. Zonder kruin. Maar ja, dat kleine boompje dat wil niet. Dat kleine boompje dat slaat zijn wortels overal in uit. En dat begint. Dan zegt God. Zal het gedijen, mensenkind? Zal het gedijen? Nee. Ganselijk niet. Want ik zal een vuur aansteken, ik zal uitrukken die boom. Als ze denken dat ze het nu gered hebben. Als ze nog niet geloven dat al wat hoog is en verheven voor de Heere een gruwel is. Dan gaat de hele zaak eraan. En dan kunnen ze denken veilig te zitten in de tempel. Maar dan zitten ze daar ook niet veilig meer. Alle hoge bomen gaan eraan. Dat is bij Ezechiël. En bij Zacharias vind je het ook dat de Heere zegt. Mensenkind, doet uw poorten open. Of mensenkind zegt, Libanon, doe uw poorten open, dat het vuur de cederen verteren. Dat vind je daar ook, de cederbomen. Dat de boel wagenwijd opengezet moet worden, want er is geen houden meer aan. God zal opstaan en hij zal de hele zaak in brand steken. Zo worden vorsten en koningen, wereldmachten, worden vergeleken bij bomen. Bomen die bloeien en groeien. Maar door God uitgerukt worden. Mensen worden ook vergeleken met bomen. En wat je ook veel tegenkomt, mensen, dat is dat de Israëlieten onder alle bos, want je had geen wouden in die zin, zoals wij nou een oerwoud verstaan. Dat was meest enkele bomen en wat kreupelhout
op de begane grond. Dat was al heel wat in Palestina, maar behalve dan bij de Jordaan, daar had je wat meer begroeiing. Maar goed, maar daar gingen al die godsdienstige mensen heen. En dan gingen ze buigen. Of ze zochten een goeie uit en daar hakten ze een mooi beeld, lieten ze ervan maken. En ze lieten het met zilver of goud overtrekken. En die te arm was, die nam zomaar een stuk hout, een goed stuk dat niet verrot, en die maakte er een beeld van en ik knielt ervoor neer. Afgodendienst. Ongerechtigheid. Nu kan ik nog nader toespitsen. Het lijkt me niet tegen de schrift. Om voor te stellen dat het woud zoals het hier bedoeld wordt, zoals het daar oprijst boven de grond, zoals het in al zijn verwarring op de grond zich voordoet, dat de Heere daarmee bedoelt dit, die door de werken wil gerechtvaardigd worden, die vervalt aan het eeuwige oordeel Gods. Die denkt dat hij de situatie, en daarom was onze laatste gedachte, geen leven buiten die ene Jezus, die boom des levens, gevende zijn vrucht op zijn tijd, welk bladeren zijn tot genezing der heidenen. Het zal hagelen. En hagelstenen, dat heb je gehoord uit de openbaringen, dat is het beeld van een God die ingrijpt. Daarom kun je het ook zo lezen naar het oorspronkelijke. Het zal hagelen en het woud zal krakend in elkaar vallen. Er blijft geen boom overeind. Geen ceder, geen cipres, wat je ook op kunt noemen, kreupelhout, het gaat alles tegen de vlakte. Het gaat er allemaal aan. Want de Heere, die ruimt het alles weg en maakt het vlak. U zegt, ja, dat is toch verschrikkelijk. Dat is zeker verschrikkelijk. Dat is zeker verschrikkelijk, maar daarom niet minder waar. Dat de Heer op zal staan en alles wat buiten de welverzekerde woningen, buiten die woonplaats des vredes is, dat zal verdwijnen. En de goddeloze zal niet meer zijn. Dan moet je niet denken aan Nixon, hoewel die er ook aan gaat, of aan al die grote machthebbers van de andere kant, die redden het ook niet, daar gaat nou eens niet om. He? Maar dat is nog ver buiten de deur. Begrijp je? Maar nou zegt God eigenlijk, wee je gebeente. Wees gewaarschuwd. Want, als je nou toch afgaat naar het woud, en als je daar nog denkt een stukje hout te vinden waar je wat van maken kan. Hè? Als je denkt dat je daar nog iets mee doen kunt. Of dat je onder die bomen, welke bomen dan ook, kunt schuilen. Als ik kom, dan ben je in de war. Want hij zal verpletteren al wie hem wederstaat. Ja, de wereld, ja, de kerk. De kerk, ja, in de kerk bedoel ik, ja. De wereld, daar hebben wij onze mond zo vol van, maar we hebben er geen erg in, die niet gelooft dat Jezus is de Christus. Nou ja, die maakt God tot een leugenaar. Die maakt de vaat, omdat hij niet gelooft het getuigenis het welk God getuigd heeft van zijn Zoon. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, de enige boom des levens, de enige vruchtdragende wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, zeg. Wat zou je dan doen? Al ga je naar het woud om je eigen er als een wijnstok in te planten, je gaat eraan, want de wijnstok heeft wel ranken. Christus heeft wel ranken, maar geen andere wijnstokken. Er is maar één ware wijnstok. Daarom, als we dat nu eens toepasselijk zouden overbrengen, dan zou je zeggen, God zal alles, alles, buiten de Heer Jezus Christus, buiten dat huis, buiten die woning, stormt de Heer alles van de baan. U zegt, ja, maar man, Als dat waar is, dat vind ik nou echt niet zo'n dankdag. Ja, maar dat is niet om u te zeggen dat u niet zalig meer zal worden. Dat gaat er niet om. Nee, daarom. Daarom laat de Heer dat zeggen. Om ons te brengen tot het waarachtig geloof. Zie je wel dat onze huizen verbeurd zijn. Zie je wel dat onze stoel en alles wat we doen onder de vloek zijn. Want niets is er waar wij in kunnen rusten buiten het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En dan komen de hagelstenen, zoals in Egypte, zoals in de openbaringen. En bij Jozua lees je er een treffend beeld van. Er is geen man, staat er voor en na hem geweest, die zo verhoord werd op één dag dan Jozua. Toen die God aanriep tegen de 5 koningen van de Amalekieten of de Amorieten. Die ten strijde waren getrokken tegen Gibea. Want ze hadden gehoord, die Gibeonieten die hebben een verbond gesloten met de Israëlieten. Laten we ze verdelgen. En toen riepen ze in nood Jozua te hulp. En die kwam spoedig aan. Maar Jozua riep de Heeren aan. En toen kwam de Heere, en daar heb je het beeld, en dat is ook het beeld van het einde. Toen kwam de Heere, en die hoorde Jozua op een geweldige wijze. En in één ogenblik begonnen er hagelstenen neer te kletteren, zodat er meer gedood werden door de hagelstenen dan door het zwaard van Jozua. En de stad, die veilige stad waar de vrouwen zo rustig zijn en zeggen, wat kan ons gebeuren? Dat tempeltje wat wij nog hebben. Och, het wordt naar de laagte gestort, want er is maar één stad, Jeruzalem. Er is maar één stad, lichtende vaderstad. Lichtende hemelstad, pracht. Ongeschonden, die harten neigen doet en voor wie zwijgen moet, en hart en monden, één stad. En de rest gaat eraan. Foei, dat is erg. Ja, dat is zeker erg. Want buiten de Heere Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daarom gaat het Jeruzalem van beneden er ook aan. Alles gaat. Maar het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, zegt de apostel, het welk is ons aller moeder. Dus ik zou zeggen, je mag het ook zo lezen. Alle die aan de enige offerande Christi voorbij gaan, verwerpen, verachten, die zullen niet bestaan. Als God het groene woud met alle dorre bomen, als hij een vuur zal zenden en het verteren. Nou, dan mag je alles onder rangschikken onder dat woud wat er te vinden is op de hele wereld. Als je maar één ding mag onthouden, dankdag, ja vriendelijk dank, Heere. O, mijn stad is vervloekt, mijn woud is verdorven, maar u hebt mij gebracht in een ander land, waar ik mag horen, barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en genadig. Want waarom doet de Heere dat allemaal? Waarom laat de Heere dat allemaal schrijven? Dat doet de Heere om zijn ellendige bijeen te verzamelen uit alle geslacht, tong en taal. Hier gaat het in vervulling en spoedig gaat het volmaakt in vervulling. Dan zullen we ook moeten zeggen, geliefde. Ik heb wel eens wat gehoord van het huis. Ik heb er ook enige profeten van getroffen. profijten van getrokken. Want alles was erin. Maar ik heb nog geen stukske der zaak werkelijk verstaan. Nu ik u zie van aangezicht tot aangezicht. Ik keek door een spiegel in een duistere reden. Want dat huis van 's vaders gunst bewijzen zal opgetrokken worden tot in alle eeuwigheid. Ik hoop dat we er allemaal in wonen. De zuigelingetjes in de wieg, de grote mensen, de jongens, de meisjes, de mannen, de vrouwen, dat we er allemaal in mogen wonen. En daar elkaar eeuwig mogen aanschouwen in hem, die gezegd heeft, de stad, het heiligdom, de woning des Allerhoogste, wordt verblijd door de beekjes der rivier. Amen.